We gaan weer beginnen. En ik heb hier nu een boekje in mijn hand van Luigi Gioia. Dat is een Italiaanse auteur. En dit boek is in het Nederlands vertaald, gelukkig. Gioia betekent trouwens vreugde. Jullie kennen het Engelse joy wel, hè? Joy. En dit is het Italiaanse woord voor vreugde. Dus Luigi de Vreugd heet hij eigenlijk in het Nederlands. En die heeft een prachtig boek over bidden geschreven. Zeg het tegen God. Ik wil er even in een voorleesmomentje wat uit voorlezen. Het accent wat hij hier zet is net weer even wat anders dan wat ik net gezet heb. Dus hij, alleen al de titel, hè? Zeg het tegen God. Dus hij zit in het boek wel vooral op het spoor van bidden is spreken. Alleen hij zegt, maak er nou geen ellenlange verhalen van, houd het een beetje kort. Dat kan soms ook al een hele opluchting zijn. Dat bidden niet altijd betekent dat je lange verhalen hoeft te houden, maar dat je gewoon even kort iets kunt zeggen. Daar schrijft hij veel over in dit boek. Hij heeft een vervolgboek geschreven en dat gaat iets meer over dat contemplatieve gebed. Dus je zou kunnen zeggen, die twee boeken vormen een beetje een tweeluik. Het eerste boek gaat meer over bidden als praten met God en het tweede boek meer over bidden als present zijn in de aanwezigheid van God. Ik maak vast reclame voor deze auteur, want op 8 februari 2019 komt hij naar Zwolle toe. Ja, dat is best wel bijzonder. Hij komt een week in Nederland zijn nieuwe boeken promoten, die nu nog vertaald wordt. En hij heeft een katholieke achtergrond, hij is Benedictijn. En hij komt naar Nederland toe om de vertaling van het nieuwe boek een beetje te promoten. En hij gaat op 4 plekken, zal er een event worden georganiseerd. Op 3 meer katholieke plekken en op 1 protestantse plek. En je raadt het al, dat zal hier in de Plantagekerk zijn. Dus hou het vast in de gaten. Het is een hele boeiende auteur. Hij gaat hier dan, 's middags is er een soort mini-conferentie die vooral bedoeld is voor voorgangers en kerkelijk werkers en zo. En 's avonds zal er een publiekslezing zijn die we ook in samenwerking met het leerhuis gaan organiseren. Moet allemaal nog ingevuld worden. Maar dan kun je deze auteur ook ontmoeten en horen. Ik ga nu een stukje voorlezen van bladzijden 13 en 14. En ik lees het voor gewoon alleen om je wat stof tot nadenken aan te reiken. Ik zeg er misschien zo nog even iets over, maar ik ga het niet allemaal analyseren of er uitgebreid over vertellen. Ik wil gewoon even iets delen uit dat boek. De test of je gebed oprecht is, is leren hoe je van alles een gebed maakt. Dit was mijn ultieme levensles over gebed. En ik wil je uitnodigen om vanuit deze gedachte je vastomlijnde ideeën over gebed eens onder de loep te nemen. Hoe vaak komt het op bepaalde plekken en momenten zelfs niet eens op bij je om te gaan bidden? Omdat je denkt dat voor gebed de juiste gevoelens, de juiste stemming, de perfecte omstandigheden en veel vrije tijd nodig zijn. Komen de volgende hindernissen om te bidden je bekend voor? Ik heb geen tijd. Ik word constant omringd door drukte, geluid, mensen. Ik ben gestrest en sta onder druk. Ik voel me boos, geïrriteerd, gefrustreerd en ik ben down. Stel dat we geluid niet zouden zien als een obstakel, maar als een stimulans om te bidden. Stel dat we boosheid, jaloersheid, frustratie, emoties die ons allemaal verschillende keren per dag overvallen. Stel dat we die niet langer zouden zien als een belemmering om te bidden, maar gingen gebruiken als de houtsnippers die het vuur van ons gebed brandende houden. Probeer dit eens. Telkens als ik boos ben, uit ik mijn woede tegen God. Ik vertel hem waarom ik boos ben en op wie. Is dat soms geen gebed? Telkens als ik gefrustreerd of moedeloos ben, vertel ik God hoe en wat. Is dat soms geen gebed? Telkens als ik me gekwetst voel of ergens mee zit, vertel ik het aan God. Ik zeg het gewoon tegen God. En al het goede nieuws ook. Als iemand me blij heeft gemaakt, als iets me goed af is gegaan en ik er tevreden over ben, neem ik een paar seconden om God te danken. Is dat soms geen gebed? Begin hier eens mee. Misschien bid je straks wel 100 keer per dag. En als je al die snippers bij elkaar optelt, ontdek je wellicht dat je veel langer hebt gebeden dan in je beste stille tijden ooit. Denk nooit dat je eerst je boosheid of je frustratie kwijt moet voor je kunt bidden. Hoe moeilijk het misschien ook is om te geloven, God is oprecht intens geïnteresseerd in al je gedachten, de mooie en de minder mooie. Hij is geïnteresseerd in al je gevoelens, de nobele en de lompe. Allemaal. Nou, dat heb ik zelf niet in mijn eigen boekje geschreven. Ik ben er niet opgekomen, maar Luigi Gioia wel. Dus wat ik daar zelf mooi aan vind, is dat hij zegt, het hoofdstukje heet ook hout. Elke houtsnipper is goed. Dus elke houtsnipper die kan een bijdrage leveren aan het vuurtje van gebed. Sluit aan bij wat er is en geef dat aan God. Dat is bidden. Nou, van hieruit neem ik jullie mee naar een volgend moment. En dat zijn eigenlijk twee gebedsvormen. Wie van jullie heeft dit boekje ook daadwerkelijk, of misschien zelfs aangeschaft speciaal voor de cursus? Dat hoeft allemaal niet trouwens. Hè? Dus ja, je hebt speciaal. Wat zeg je? Het zijn 60 hoofdstukjes en er staan ook heel veel verschillende vormen in. Die zou ik één voor één bij langs kunnen gaan, maar dat is een beetje vermoeiend, denk ik. Dus dat doe ik niet, maar ik heb er even twee uitgekozen. Om daar even speciaal bij stil te zijn, ook nog even vanuit de vraag die jij net gesteld hebt, Esther, van hoe doe je dat nou? Hè? Gewoon stil zijn, gewoon in de rust komen. Nou, ik noem dat nu even het stiltegebed en we gaan even het rode stipgebed. De plantagekerkers die al wat langer meelopen, die herinneren zich dat ik er ooit over gepreekt heb. Maar eerst even dat stiltegebed. Kijk, met dat stiltegebed, wat je dus ook wel het contemplatieve gebed zou kunnen noemen, daar wordt mee bedoeld dat je gewoon in Gods aanwezigheid probeert te zijn. En dan hoeft er niet van alles. Contemplatie, dat woord gebruiken we niet zo heel veel in de kerk, in zijn algemeenheid gesproken. Maar volgens mij is het wel een woord wat het waard is om een beetje te leren kennen. Ook omdat het in het woord contemplatie zit, als je goed luistert, het woord tempel. Contemplatie, contemplatie. Dus dat woord contemplatie, dat vestigt er de nadruk op dat er een tempel is. En die tempel, dat staat in de hele Bijbel, is de tempel een belangrijk gegeven. De tempel is de plaats waar God woont. En contemplatie legt alle nadruk op die aanwezigheid van God. Hè? De tempel is de plaats waar God aanwezig is. En we verbinden dat even met ons lichaam als tempel van de Heilige Geest. Christenen geloven dat ons lichaam een tempel is, een plek waar God woont. En we zouden nog iets preciezer kunnen zeggen, hij woont in die binnenkamer, in die ziel, in dat hart. En dat woord contemplatie, dat helpt ons om te ontdekken hoe goed het is om te weten dat wij in Gods aanwezigheid zijn. Je zou de hele wereld Gods tempel kunnen noemen vandaag de dag. Vroeger in de tijd van het Oude Testament moesten de Israëlieten naar Jeruzalem gaan, naar de tempel in Jeruzalem. Maar Jezus zegt al in het Johannes-evangelie, er is helemaal geen plek meer waar je per se moet bidden. Je moet aanbidden in geest en in waarheid. Dus de fysieke tempel is verdwenen, er is geen stenen gebouw meer, waar dan ook waar we naartoe zouden moeten gaan. Het is ook een beetje vraagvurig om een kerk in die zin een tempel te noemen. Dit is ook maar een gebouw, een prachtig gebouw. Maar het is ook maar een gebouw. Gods tempel, dat zijn wij nu zelf. En je kunt zeggen, de hele wereld is Gods tempel. Maar tempel gaat over aanwezigheid van God. En contemplatie, Er gaat over onze aanwezigheid bij onszelf en tegelijkertijd in de aanwezigheid van God. Hè. Wat ik eerder vanavond noemde, contemplatie, dat gaat over aandachtig aanwezig zijn in Gods aandachtige aanwezigheid. Nou, dat stiltegebed is een manier om daar vorm aan te geven. De zin die ik erbij heb gezet, wees stil en keer telkens als je merkt dat je met iets anders bezig bent, terug naar je gebedswoord. Nou, ik moet even uitleggen wat gebedswoord is. Maar dan moet ik daarvoor even iets anders uitleggen. Wij merken als wij proberen om stil te worden, wij merken dat er van alles is wat ons dan bezighoudt. Geluiden, gedachten, onze agenda van morgen, iets vervelends wat we vandaag meegemaakt hebben. Juist in de stilte komt dat weer naar boven. Dat is ook een beetje het moeilijke en het spannende van de stilte. Als je stil wordt, dan gaat je onderbewust een beetje aan de gang. En dingen die je een beetje weggestopt hebt, die komen dan terug. En dat is ook de reden dat veel mensen die zeggen, nou die stilte, dat kan ik gewoon helemaal niet. Dat is zo ingewikkeld. En dat is, tot op zekere hoogte is dat ook waar, want er gebeuren dan dingen die je niet altijd wilt. Je merkt hoe onrustig het van binnen is. Maar goed, het is een beetje hetzelfde als iemand die zegt van ik wil gaan hardlopen. Ik zou zo iemand kunnen zijn. Ik wil gaan hardlopen, ik doe het namelijk niet. Dus als ik nu zou gaan hardlopen, dan zou ik naar, nou, hoeveel meter haal ik, Joker, denk je, met hardlopen? 100, zei je? Of 50? Dus als ik nu ga hardlopen, dan ben ik echt na 50 meter al helemaal kapot. Maar als ik ga oefenen met hardlopen, elke keer een stukje meer, dan komt er een moment dat ik gewoon 5 kilometer kan lopen zonder daar al te zeer van slag te zijn. Sommigen van jullie doen wel een halve marathon, daar moet je een beetje voor oefenen. Ik geloof dat het met stilte ook zo werkt. Dat in eerste instantie is stilte gewoon moeilijk. Want er komt van alles naar boven en je denkt van waar ben ik nou in verzeild geraakt? Hoe kan ik daar? Dit is niks voor mij. Daar moet je dan even doorheen. Net zoals je door het fysieke oefenen van hardlopen, daar moet je door de eerste fase daar moet je doorheen. Want daarachter is een plek waar het heerlijk is om hard te lopen. Er zijn sommige mensen van jullie die hebben dat ervaren. Dat het geweldig is om een langer eind hard te lopen. Toch? Dat is heerlijk. Maar zo kun je ook ervaren dat het heerlijk is om een uur stil te zijn. Gewoon een uur lang helemaal stil. En sommigen van jullie zeggen, nou verschrikkelijk, dat is toch ongelooflijk. Ik kan nog geen 10 seconden stil zijn. Nou, dat is precies hetzelfde spanningsveld. Ik denk dat er heel veel vergelijkingen, parallellen lopen tussen fysieke oefening en geestelijke oefening. Nou, dat stiltegebed, dus dat is wees stil. Dat klinkt bijna hetzelfde als loop een kilometer hard. Dan denk je, ja, hallo, dat wordt helemaal niks. Wees stil en keer telkens als je merkt dat je met iets anders bezig bent, terug naar je gebedswoord. We merken in die stilte dat er van alles is en dat we daardoor weggetrokken worden uit die stilte. Het wordt heel onrustig in ons. En de handreiking die ik dan aan je geef is dit. Dat het goed is om een gebedswoord te hebben. Ik heb het even tussen hoge komma's gezet. Het gaat om een woord. Het kan het woord genade bijvoorbeeld zijn. Of het woord stilte. Of de naam van Jezus. Of ook een woordje als hier. En telkens als je dus merkt dat je met iets anders bezig bent, ga je terug naar dat woordje. Niet om over dat woordje na te denken, maar omdat dat woord als het ware een symbool staat voor jouw verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn. Dus dat gebedswoord, dat kun je voor jezelf uitkiezen. Het kunnen ook wel 2 of 3 woorden zijn hoor. Ik gebruik zelf vaak de naam van Jezus om in de stilte te blijven. Maar ook wel een zinnetje wat hier al een tijdje op het liturgiebord staat. Mijn ziel verlangt naar God. Dus telkens als ik merk dat ik met iets anders bezig ben in die stilte, die dan niet meer zo stil is, dan denk ik, ik ben weer met iets anders bezig. Terug naar mijn ziel verlangt naar God. Niet dus om daarover na te gaan denken, maar puur en alleen om dat als het ware neer te zetten. Zeg nee, dit is waar ik nu wil zijn. Hier in Gods aanwezigheid. En je zou kunnen zeggen, want zo zitten we als mensen een beetje in elkaar. We zijn steeds weer met andere dingen bezig. En het blijft oefening vergen om terug te gaan naar dat woord. Dus de belofte van deze manier van bidden is niet dat er een moment komt dat jij één keer dat woord zegt en dat je dan een uur helemaal niks meer denkt of zo. Dat gaat niet gebeuren. Wat wel gaat gebeuren is dat je, als je daarmee oefent, dat je steeds meer gaat ervaren dat het gewoon heerlijk is om in het hier en nu van Gods aanwezigheid te zijn. En dat je, zodra je merkt dat je met iets anders bezig bent, dat je denkt, oké, ik wil weer teruggaan. En dat is eigenlijk de hele beweging van het stiltegebed, steeds weer terug naar dat ene woord of dat ene zinnetje. Dus dat is een handreiking. Ik hoop dat het jou, Esther, omdat jij net even iets over gevraagd hebt, maar het is ook voor jullie allemaal. Dus deze ene zin of dit ene woord, ga daar telkens naar terug op het moment dat je merkt dat je met iets anders bezig bent. En ik zeg bewust niet van telkens als je afgeleid bent. Want als ik zeg dat je afgeleid bent, zit daar een soort oordeel in. Van je zou niet afgeleid mogen zijn. Dom. Nou, het moet maar weer teruggaan. Er moet geen oordeel in zitten. Het is normaal dat je met iets anders bezig bent. Je moet je pas echt zorgen gaan maken als er helemaal niks meer gebeurt in je hoofd. Want zo zit onze geest nou eenmaal in elkaar. Dus dat is het stiltegebed. Dus dat is een manier van bidden. Dus één manier, Frankrijk. Dit is één manier om te bidden. Ik vind het wel een hele wezenlijke. Dus het mag wel een beetje een Eiffeltorentje zijn. Een belangrijke plek neemt hij in het gebedsleven. En ik doe er een tweede even naast. Dat noem ik het rode stipgebed. En dat komt van een auteur die zegt, als je op een stadskaart kijkt, dan hebben wij hier in Nederland, staat er vaak zo'n dikke zwarte pijl ergens op. En daar staat dan boven, hier bevindt u zich. Nou, in Amerika, zegt die auteur, is dat vaak een rode stip. En bij die rode stip staat dan van, hier bevindt u zich. Dus daar komt die rode stip vandaan. En het rode stipgebed betekent, je gaat gewoon zitten of staan of wat dan ook maar. En het enige wat je doet, is gewoon van dat je aan God geeft wat er nu is. Dat je dat gewoon tegen God... Een beetje met wat ik net voorlas uit dit boekje. Dat gewoon dat wat er nu is, dat je dat tegen God zegt. Dat is gebed. Dus je hoeft geen mooie zinnen te formuleren. Je hoeft geen dingen te vragen. Je kunt gewoon zeggen van Heer, hier zit ik. Ik heb geen zin om te bidden. Dat zou je gewoon tegen hem kunnen zeggen. Want ja, dat is vaak zo. Je denkt van ik moet bidden of ik wil bidden. Maar je hebt eigenlijk geen zin om te bidden. Dan zeg je gewoon tegen God, ik heb geen zin om te bidden. Dat is niet zo beleefd of netjes, maar dat is bij het rode stipgebed allemaal niet aan de orde. Het gaat om eerlijkheid en om kwetsbaarheid, dat je in echtheid bij hem bent. En want God wil ons niet ontmoeten waar we denken dat we zouden moeten zijn. En God wil ons ontmoeten waar we op dit moment daadwerkelijk zijn. Dus dat is het rode stipgebed. Daar kun je ook je in oefenen. Dat je dagelijks een moment, of misschien wel meer momenten neemt, dat je even tot rust komt en denkt van oké, wat speelt zich nu binnenin mij af? Aan onrust, gefrustreerdheid, dankbaarheid. Kan ook iets moois zijn natuurlijk, dat rode stip gebed. Dus dat zijn twee manieren van bidden. Die ik je nu dus aanreik om mee te oefenen. Wat we nu eventjes doen, is het volgende. Het is al 9:55. Dat we even een moment hebben om even iets te delen met onze buren weer. Gewoon even praten, even verwerken van wat heb ik tot nu toe gehoord. Het staat er even bij, wat heb ik tot nu toe geleerd, wat heeft me geraakt, wat wil ik daarmee? Kijk, dit is natuurlijk een cursus. En een cursus, dan is het ook fijn dat je daar wat mee gaat doen. Met elke preek is dat overigens ook zo. Het is fijn dat je daar wat mee gaat doen. En soms helpt het dan om er even met iemand over te praten. Dat kan je helpen om net even een extra stapje te zetten. Dus dat is even de uitnodiging om gewoon direct even met elkaar in gesprek te gaan. En even te delen wat je tot nu toe geleerd en waar je wat mee wilt. En ik stel voor dat we daarna nog... ik heb op de dia die nakomt, mag je wel even laten zien hoor, want er komen we op deze manier niet meer aan toe qua tijd. Maar het doel was geweest dat je even een keuze kon maken, dat je aan die kant van de zaal in groepjes voor elkaar kon bidden. Maar we gaan het vanavond niet meer doen, omdat het nu wat tijd aan ontbreekt. En dan kon je in die hoek van de zaal kon je gewoon lekker stil gaan zitten. Maar we kiezen ervoor om nog even dat deelmoment te hebben. En de avond af te sluiten met nog een keer 4 minuten stil zijn. En in die 4 minuten kun je dan zelf even kiezen, hè, doe ik nou dat stiltegebed, dus dat ene woord waar ik steeds naar terug ga. Of ik neem gewoon even 4 minuten om tegen God te zeggen van binnen, Heer, hier bevind ik mij. Dit is er wat er nu is. En dat is bidden. Ja, ik nodig jullie uit om even met elkaar te spelen. Ik zal weer even een beetje pianomuziek maken op de achtergrond. En als ik stop met de pianomuziek, dan gaan we de 4 minuten stilte in. Ja, is dat helder zo? We gaan naar een afronding van de avond. Zijn er op dit moment vragen nog? Ja? Ik kom even iets dichterbij je staan, anders versta ik je niet hoor.
Soms zit je met angst toe naar God, ja? Maar in je gebed.
Ja.
Hoe kun je dat dan, zeg maar, weghalen?
Oké, ja. Soms zit je met angst naar God toe in je gebed, hoe kun je dat weghalen? Ik stel het wel heel... dat is best een grote vraag natuurlijk. Hè, want waar komt die angst vandaan? En hoe kun je dat weghalen? Dat vind ik best een grote, moeilijke vraag. Ik geloof zelf dat God een God is die onvoorwaardelijk lief heeft. Dat God een God is die bij wie heel veel ruimte is. En dat het zo mooi is dat je juist in die ruimte mag komen. En vanuit wat ik net zei over dat rode stipgebed. Soms is het dan misschien ook gewoon dat je gewoon tegen God zegt, ik ben eigenlijk bang. En dat je dat maar gewoon zegt. En daarmee ook weer als het ware loslaat. Dus niet gaat nadenken over die angst. Maar dat je het gewoon tegen God zegt. Van Heer, ik ben eigenlijk best bang voor u. En dan dat loslaten. En dat vergt misschien ook enige oefening en tijd. En dat het misschien iets van de klem die het kan hebben in je leven. Dat langzamerhand een beetje verdwijnt. Dat is wat ik er zo even over kan zeggen. Nog een andere vraag? Want anders gaan we de laatste stukje doen. En dat betekent dat we ook weer een paar minuten stil zijn. 5 minuten. En dat doen we nou heel klein beetje anders. Ik zet net even zo'n geluidsbox aan. En daar heb ik een bestandje in staan. En die begint met een klein beetje Thaizé-muziek. Om even in de stilte geleid te worden. En die gaat dan weg, die muziek. En dan is 5 minuten stil. En dan haalt die muziek ons even later weer op. Kan ik zelf ook even rustig op de stoel gaan zitten. En de uitnodiging is dus om even een keuze te maken voor jezelf. Gebruik ik die tijd om het rode stipgebed te beoefenen. Door er gewoon maar te zijn hier en... even bij jezelf op te merken, wat is er nou eigenlijk in mij en bij mij en waar moet ik aan denken? Dat maar gewoon tegen God zeggen. En dus iets meer het gebed waarin woorden en iets tegen God zeggen een belangrijke rol speelt. En als je je daar op dit moment het meest bij thuis voelt, doe je dat. En als je zegt, ik kies voor het stiltegebed, dan neem je die 5 minuten om stil te zijn. En telkens als je merkt dat je met iets anders bezig bent, gewoon maar terug naar dat ene woord wat je uitgekozen hebt. Moet je al wel zo'n woord uitgekozen hebben? En anders moet je misschien 5 minuten later, 5 minuten nadenken. Welk woord zou ik nou zo uitkiezen? Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling van die 5 minuten. Dus als je voor de stilte kiest, heb even een woord in gedachten. Wat je zelf mag kiezen. En dat woord drukt dan uit jouw verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn. Meer niet. Dat is het enige doel van dat woord. Er wordt wel eens het beeld gebruikt. Er is een stromende rivier van allerlei gedachten en dingen. En dan zet je even een stok in. Zo fungeert dat woord of dat ene korte zinnetje. Niet om over na te denken, maar om gewoon in Gods aanwezigheid te zijn. Ik zet even dit apparaat aan. Helaas moet je altijd een geluidje maken dan. Als iemand weet hoe je dat uit kunt zetten op het apparaat, dan hoor ik dat graag. Dus dat betekent dat we nu die even een minuutje Thaizé-muziek, dan 5 minuten stil en dan haalt de Thaizé-muziek ons weer op. Ik wil graag nog een kort dankgebed uitspreken. Vader, u die in het verborgene bent, dank u wel dat u ons ziet, dat u er bent. Dank u wel dat we vanavond tijd mochten hebben om na te denken over gebed, te oefenen in gebed. Heer, we verlangen er allemaal op onze eigen manier om te groeien in gebed, om een nieuwe stap te zetten in gebed. En we vragen u of u ons er allemaal ook persoonlijk bij wilt helpen, ook in de komende week naar de volgende avond toe. Heer, help ons om te bidden. Help ons om eerlijk te zijn tegen u en te zeggen wat er leeft in ons hart. Help ons om uw aanwezigheid te zoeken en zelf ook aanwezig te zijn bij u zonder woorden. Heer, wilt u zo met ieder van ons meegaan en ons zegenen op de weg die we gaan. In de naam van Jezus. Amen. Fijn dat jullie er waren vanavond. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde plaats. En in ieder geval het gebed dat Jezus ons aanreikt, het Onze Vader, zal een centrale plek innemen. Maar mocht je zeggen, ik heb nog wel een vraag, mag je ook mailen. Dus dan wil ik daar ook graag op ingaan. Ja, tot de volgende keer.